ik kan weer een beetje staan. Dat is een geweldige zegen. Ik wil u graag iets voorlezen uit de Bijbel en daarna ga ik weer zitten. Maar ik wil proberen om iets te zeggen vanavond over Romeinen 12 vers 9 tot en met hoofdstuk 13. Dus Romeinen 12 vers 9 en dan tot en met hoofdstuk 13. Een maand terug heb ik getracht om iets te zeggen over hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 8... Als u er niet was, dan kunt u alsnog een opname bestellen. En in hoofdstuk 12, vers 9 tot en met vers 21 vindt u 28 aanwijzingen hoe u als een gelovige leven mag. Hoofdstuk 12 begon met dat wij onze lichamen mogen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. De inhoud daarvan, de vertolking daarin, ja, in 28 stukjes. 4 weken lang, 7 dagen per week, elke dag een regeltje. Meditatie, zoals dat vroeger gebeurde. U hebt er veel aan, het zal u een zegen brengen. Ik wil er niet zoveel van zeggen, want ik ga het straks samenvatten. In hoofdstuk 13 vinden we dan de opmerkingen over de overheid, het gezag accepteren. Dat is voor Hollanders een van de grootste hobbels. In alle opzichten bijna. Als hier in hoofdstuk 13 staat dat wij betaald aan allen het verschuldigde belasting aan wie belasting, dan denken wij, hoe kom ik er onderuit? Daar hebben wij goede almanakken voor. Maar toch, heel concreet, hoe mag je in je leven hier op aarde, hoe mag je als een gelovige hier in deze wereld laten zien wie de Heer Jezus is? Dat is een levend, God welgevallig offer. Onze redelijke, onze verstandelijke godsdienst. Dat is heel scherp. Nu ga ik met u lezen hoofdstuk 13 vers 8. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heer de zegen. Want de geboden, gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij, laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts. Laten wij als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd, maar doet de Heer Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover het lezen van de schrift. U weet het nog, deze brief geschreven aan gelovigen in Rome, in het Romeinse Rijk, zo u wilt. Deze brief bedoeld voor mensen die vandaag in het Europese Rijk leven, aan ons geschreven. Die krijgen te horen dat er niet één goed is. Zelfs niet tot één toe. Allemaal hebben ze het verknoeid, totaal verprutst, en ze hebben maar één mogelijkheid, en dat is de Heer Jezus. En dat geldt nog. Niemand kan zomaar tot God komen, alleen maar door het geloof in de Heer Jezus. En het is zo essentieel dat je elkaar iedere keer weer toeroept, er is maar één mogelijkheid, en dat is geloof in de Heer Jezus. En iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland en als zijn verlosser, weet ook, dat is de enige weg. Hij is de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan alleen door hem. En allen die de Heer Jezus hebben leren kennen, Die mogen met Romeinen 5 vers 1 zeggen, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Een geweldige zegen in deze brief. Schitterend is het. Mensen die in de wereld stonden, in de duisternis waren, die vastzaten in zonde en ongerechtigheid, waarvan de Bijbel zegt in deze brief aan de Romeinen dat hun voeten snel waren om bloed te vergieten, dat er geen goeds te vinden is, deze mensen gerechtvaardigd, rechtens vrij van de zonde. God kan geen enkele blaam meer vinden als je gelooft in de Heer Jezus. Waarom? Omdat de Heer Jezus voor jou naar deze aarde wilde komen om dat probleem van zonde en ongerechtigheid eens en voor altijd op te lossen. Dat heeft hij gedaan. De enige vraag is, geloof je dat? We worden vandaag een beetje opgezadeld met het idee dat we iets moeten doen, opnieuw. Dat is vroeger altijd gezegd, werkheiliging. Luther en Calvijn hebben zich daar stellig van afgewend. Maar vandaag is het weer net zo, je moet die vreemdeling lief hebben, moet ook. Je moet een beker koud water brengen naar die in gevangenissen zijn, moet ook. Je moet mensen die in de ziekenhuizen zijn opzoeken, moet ook. Maar er wordt niet bijgezet dat je niet in de hemel komt omdat je een beker koud water brengt. Je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. Natuurlijk moeten we elkaar ook dienen. Nou, dat blijkt in dat stuk in Romeinen 12, weet je wel, die 28 opmerkingen. Nou, ga je gang. Doe het maar. Vul maar in. Maak het waar. Maar we komen in de hemel omdat we geloven in de Heer Jezus. En omdat Hij voor ons de schuld heeft weggenomen door zelf schuld te krijgen. Dat is de Heer Jezus. Romeinen 5 zegt dus, wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof. 6 zegt, hoofdstuk 6, soms gaat het wel eens wat anders. En 7 zegt, ik ellendig mens, ik red het nooit. Want behalve mijn schuldige daden, is er ook nog iets als een verkeerde natuur, een zondige natuur. Het is niet alleen schuld, opgestapelde schuld, een hele stapel zonden, maar er is ook nog iets van de zonde in mij. En ook dat heeft de Heer Jezus willen wegdragen. Hij is tot zonde gemaakt. Hij heeft mijn zonden in zijn lichaam gedragen op dat vloekhout, op dat kruis, en hij is voor mij tot zonde gemaakt, de Heer Jezus. Aan het eind van hoofdstuk 7, prijs de Heer met blijde galmen. Ja, dat is psalm 146, weet ik ook, maar ongeveer. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Een geweldige jubeltoon. En ik hoop dat je allemaal die jubelliederen kent. Niet alleen omdat je ze misschien uit je hoofd geleerd hebt of moest leren, maar omdat het deel is van je geloofsleven. Heer Jezus, ik dank u, ik prijs u, ik eer u, Heer Jezus, want u bent voor mij op aarde gekomen. En u hebt dat werk voor mij willen volbrengen, tot het einde toe. En ik ben nu een kind van God. En mijn schuldige daden zijn weg. En mijn verkeerde natuur, die zondige natuur in mij, die is met Christus gekruisigd. Die is weg, die is voor eeuwig weg. Ik ben een nieuwe schepping, het is allemaal nieuw geworden. Je zou een heel populaire uitdrukking kunnen gebruiken, maar zal ik me niet doen. Maar dat je een bofferd bent, een beetje die kant op, dat is wel helder. Een geweldige zegen. En er kwam nog een flinke stapel bij. Namelijk dat God al voor jij bestond een plan had om jou bij hem in het huis van de Vader te brengen. Voor jij enig besef had over wie jezelf was, over wie God was, over wat er zou gaan gebeuren, heeft God een plan gehad om jou in het huis van de Vader rondom de Heer Jezus te plaatsen. Staat in de Bijbel, Romeinen 8. Een enorme opsomming van zegeningen, van zegeningen, van zegeningen op de gelovigen gelegd. Geweldig is het. Eindeloos gezegend. God heeft je van tevoren gekend. Hij kende je. En hij heeft jou bestemd om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Hij wilde dat jij gelijk zou zijn naar de Heer Jezus. Opdat hij de Heer eerstgeborene zou zijn. Hij het centrum zou zijn binnen dat gezelschap. En die hij zo bestemd heeft. die heeft hij ook geroepen. Er is een moment geweest dat zijn stem u bereikte. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Rechtens vrij van de zonde gemaakt. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Jij en ik horen in het huis van de Vader. Dat is uniek. Dat is echt uniek. Dat is een hele bijzondere zegen dat jij niet alleen schuldvergeving hebt, schulddelging hebt, maar een geweldige zegen van God de Vader hebt ontvangen om bij en rondom de Heer Jezus te zijn voor altijd. Nou, Romeinen 8 is één compleet jubellied. Hoofdstuk 9, 10 en 11 gingen over Israël. Hoe gaat het dan met Israël? Is Israël dan ineens helemaal weg? Doet het er dan niet toe? En hebben we daar niks mee te maken? Ja, ik heb willen uitleggen in de hoofdstukken 9, 10 en 11 staat dat God wel te degen een plan heeft. Ook een plan heeft met Israël. Alleen dat plan met Israël is niet in het huis van de Vader, maar dat plan van God met Israël is hier op aarde straks. Komt nog. Als de volheid der heidenen zal zijn ingegaan, wie zijn dat? Dan ben jij en ik. Als we de Heer Jezus kennen, dat is de enige voorwaarde. En als we de Heer Jezus kennen als onze heiland, zullen we op een bepaald moment ingaan. Zullen we hier vandaan gaan. Laten we de boel de boel. Zou het ons dan niet interesseren wie president in Amerika wordt? Nou, misschien maken we het daar mee in de hemel en zullen we iets van emotie kennen daarover. Ik weet het niet. Ik zou niet niet te veel durven speculeren. Maar ik weet één ding heel zeker, dat we daar zo blij zijn met de Heer Jezus, zo vol zijn van Hem, dat al het andere ons bij wijze van gestolen kan worden. Ze mogen het hebben. Wij bij de Heer Jezus. En nu, dat is het laatste stuk van de brief aan de Romeinen, gaat het in de hoofdstukken 12, 13 enzovoort tot en met 16, over hoe we ons nu hier op aarde moeten gaan gedragen. Hoe moet je dit nu gaan invullen? Hoe moet dit nu een soort vertaalslag krijgen? Nou, dat is een God welgevallig offer. Jou en mijn leven, jou en mijn denken, jou en mijn handelen, een God welgevallig offer. Natuurlijk is daar al gedacht aan het spijsoffer, dat heb ik de vorige keer gezegd. In onze levens mogen wij de Heere dienen, groot maken, we mogen Hem iets bijzonders aanbieden. En Romeinen 13 zegt aan het eind, jullie hebben de Heer Jezus aangedaan. Ik heb net een conferentie achter de rug op het brandpunt over Elisa en over Elia. Elia laat zijn mantel achter en Elisa doet de mantel van Eli. Moeilijk hè? Elisa doet de mantel van Elia aan en de profeten van Jericho zeggen, er komt Elia aan! Ja, precies. De mantel die was van hem afgevallen. Elia ging naar de hemel. En de mantel, dat was het enige kledingstuk dat achterbleef. En juist die mantel was kenmerkend voor hem geweest op aarde. En diezelfde mantel is kenmerkend voor Elisa geworden. Hij deed Elia aan. Was hij Elia? Nee. Hij deed Elia aan. Doet de Heer Jezus Christus aan. Moet je zelf doen. De klederen des heils, de mantel van de gerechtigheid, die hoef jij niet te pakken, die krijg je. Je hoeft niet naar een kastje te lopen en zeggen, ik pak even de mantel van de gerechtigheid of ik pak de klederen van het heil. Die worden geschonken, die krijg je, zegt de Bijbel. Maar toch wordt gezegd, doet de Heer Jezus Christus aan. Dat wat hem zo bijzonder maakte, de kenmerkende dingen van hem, zullen nu kenmerkende dingen voor jou en voor mij moeten zijn. Dat is Romeinen 12, 28 kenmerken. Zou je toch eens een keer gaan mediteren, elke dag een klein stukje? U had zich al zelf voorgenomen om elke dag 3 hoofdstukken te lezen, daar komt toch nooit van terecht. Sorry hoor, bij u wel. Maar dan gaat de telefoon, of dan zijn de kinderen er, of dan gaat de bel, of er moet wat gebeuren. En dus ben je weer van je goede voornemens af. Maar 28 van die kleine stukjes, gaat wel hè, één klein stukje. Broeder en zuster, jij en ik zijn nu hier op aarde. Maar we horen hier niet. Want we hebben hier in deze brief geleerd dat onze hoop daar is waar de Heer Jezus is. Dat God ons bedoeld heeft om daar bij de Heer Jezus te zijn. En nu komt die geweldige boodschap van jullie die hier op aarde zijn en die je onder het gezag van een overheid moeten stellen. Die hier op aarde voorbeeldfuncties hebben te vervullen. Alsof je hier als koningen leefde. Jullie moeten je hier niet als heersers gedragen, maar als dienende mensen gedragen. Dat is best moeilijk hoor, dat is een hele opgave. Ik heb u één voorbeeldje genoemd over de belasting. Nou, dat is al knap lastig. Maar als de overheid een beetje tegen is. En ik weet wel dat je 1000 vragen krijgt. Ik heb daar behoorlijk mee geworsteld. Van hoe kijk je dan aan in 1940 tegen de overheid? Wat was dan toen onze overheid? Nou, dan ga er maar eens aan staan. Probeer het maar eens uit te vogelen. Daar ben je nog niet 1, 2, 3 mee, laten we zeggen, rondgebreid. Is dat die Duitse overheid? Of door de Duitsers geaccepteerde overheden? Is dat de overheid of is onze overheid in Engeland of... U voelt het aankomen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Daar ga ik ook geen uitspraak over doen nu, want dat wil ik niet. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het helemaal niet zo makkelijk is. Want de goede, die willen we wel gehoorzamen. Als ze ons belasting teruggeven, ja zeker, dat zijn dat aardige lui. Dan stemmen we op ze. Maar als ze van ons iets vragen, een slurptax of zo... Nou, u hebt niet zo'n slurpding. Maar dan vinden we het helemaal niet leuk. Met andere woorden, het is altijd een beetje gekoppeld aan... Wat levert het op? Het is alsof u uw stem een soort commerciële lading geeft van... Ik wil wel stemmen, maar ik moet wel wat terugkrijgen. Staat dat hier in Romein? Nee. U en ik, wij moeten de overheid gehoorzaam zijn. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan... Als er een bordje 50 staat en u rijdt 59, dan krijgt u een bon en u vindt het maar niks. Ik ga niet verder. U hebt ze zelf. Misschien wel in kleurtjes. Maar nu wordt gezegd, jij bent nu hier op aarde. En jij mag een stuk offerande zijn in je leven, God prijzen, in je leven de Heer Jezus laten zien... Niet om de hemel te verdienen, maar omdat je dat geweldige zegenpakket van hem gekregen hebt. Omdat je gegeven is de mantel van de gerechtigheid. En Paulus sluit af in hoofdstuk 13 met dat het de tijd is om uit de slaap te ontwaken. Het verbaasde me even toen we zo pas dat lied zongen, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden. Misschien is het wel maar opzet gebeurd. Ik weet eigenlijk niet of Bert door hier al aan toe was met zijn gedachten. Want ik had aan niemand gezegd dat ik hoofdstuk 13 erbij zou nemen. Maar goed, we hebben het gezongen. En daar ging het een beetje over mensen die misschien nu nog de Heer Jezus niet kennen. Die nog steeds in het donker ronddolen en die de Heer Jezus mogen leren kennen. Daar ben ik het mee eens. Maar hier gaat het niet om mensen die nog tot geloof moeten komen. Hier gaat het om mensen die al gelovig zijn. En die hier op aarde wonen. En die in de nacht van deze wereld zijn. En toch een licht zijn. En die de wapenen van het licht mogen hanteren vandaag. Alhoewel ze in de duisternis zijn. Eertijds waren we daar ook deel van. We waren duisternis. We hoorden daarbij. We waren hatelijk en elkaar hatend, Titus 3. Dat was onze kwalificatie. Er deugde niet één van ons, helemaal niks. Met alle respect voor uw goede bedoelingen. Niemand van ons. Maar nu zijn we gelovigen. Nu zijn we rechtvaardigen. Nu zijn we hier op aarde, gelovig. En we hebben van God heil en gerechtigheid en genade gekregen en zijn liefde is in ons openbaar geworden. En de Heer Jezus, en nu doen we de Heer Jezus aan. Heeft de Heer Jezus hier geslapen op aarde? Ja, hij sliep soms in een boot, soms in een huis. Hij sliep, maar hij was met één ding bezig. En jij en ik worden nu opgeroepen in Romeinen 13 om te ontwaken. Om wakker te zijn. Hier wordt notabene gezegd, de uren is... vlakbij om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Met andere woorden, u bent nu dichter bij het huis van de Vader dan toen u tot bekering kwam. Heeft dat effect? Heeft dat zin in ons leven, om dat zo te zeggen? Dat we dichterbij zijn? Ik ken mensen die verlangen naar de Heer Jezus. En die hebben in hun huis een bordje hangen of een schilderijtje. Misschien vandaag. En ze bedoelen, misschien komt de Heer Jezus vandaag. Wakker worden. Wakker zijn. Ontwaakt gij die slaapt. De uren om bij hem te zijn is dichterbij dan toen we tot geloof kwamen. En het duurt niet meer zo lang. De nacht is ver gevorderd. Dat staat hier. Het is bijna zover. En alles wijst erop dat we inderdaad in de tijd leven dat de Heer Jezus terugkomt. Natuurlijk kunt u zeggen, dat hebben ze vanaf die datum ook al geroepen. Dat is helemaal niet nieuw. En dat is toch niet gebeurd. Maar we leven nu vandaag in de tijd van een herstel van het Romeinse Rijk. En u schrok misschien samen met mij van onze minister van Buitenlandse Zaken. Meneer Verhuijt, die daarin notabene in Jeruzalem zegt. Weet u wat jullie moeten doen? Jullie moeten ons vragen om hier een soort vredesmacht te stationeren onder leiding van de Europeanen. Nou, het was alsof mijn hart door een dolksteek doorstoken werd. Ze hebben destijds de Romeinen gevraagd. En ze zijn gekomen. En ze zijn daar gebleven. En nu zegt de Bijbel dat het Romeinse Rijk, wat dat destijds niet veroverend binnendrong, maar gevraagd is om daar een buffer te vormen. Dat Romeinse Rijk van toen, dat komt terug, zegt de Bijbel. Dat Rijk, dat was er, is er niet en zal er zijn. En u zegt tot de benen, onze minister van Buitenlandse Zaken, misschien is hij een beetje voorwaardig geweest, maar hij is niet teruggevloten, nog door de Tweede Kamer, nog door het parlement, dat is hetzelfde, nog door de ministerraad, dat ze daar een buffer zullen gaan leggen. Wij zullen het doen. Toen hebben ze de Europeanen gevraagd, het Romeinse Rijk, om daar te komen. Ze zijn gelijk honderden jaren gebleven en ze hebben huis gehouden of zij daar de baas waren. Denkt u maar aan de geboorte van de Heer Jezus, bevel van. Denkt u maar aan het belastinggeld. Denkt u maar aan de kruisiging waar Pilatus de baas was. Denkt u maar aan Paulus die zich beriep op een hogere macht en dus naar Rome moest. En nu komt het weer. Het staat te gebeuren. En u en ik maken dit mee vandaag. We lezen dit, we horen dit. En dat doet ons niks. Amerika stort in. Ik heb het, ik denk 15 jaar geleden voor het eerst geroepen. Ik durfde dat toen nog niet zo goed, want het leek nog nergens op. Het leek allemaal zo voor de wind te gaan. En nu is het totaal uitgehold. Natuurlijk hebben ze grote woorden. Maar ze zijn bankroet vrijwel. En u voelt het aankomen. De krachten en de machten in het Midden-Oosten, die zullen er zijn in de eindtijd. Die zijn er weer. Iran, Irak. Ja. En de koning van het noorden? Nou, alstublieft. Iran gaat via Syrië aanvallen. Dat is nu al helder. Hezbollah zit in Syrië en Iran heeft Syrië en Hezbollah gesteund in de laatste oorlog. Dat wordt de koning van het noorden. U zegt, het zal Rusland zijn. Nou, waarschijnlijk gaat Rusland meedoen. Zit er ook in. Maar ik denk stellig dat al die eindtijd elementen er zijn. En het ontkennen van de Heer Jezus als God, het is gewoon helder. Ik schrok van een artikel in het Nederlands Dagblad, ik heb het vanmorgen ook gezegd in het Brandpunt, waarin een professor uit de hele goede gereformeerde hoek toch ineens een grote vraagteken plaatst achter het God zijn van de Heer Jezus. Hoe is het mogelijk? Daar! Ja, dat het in die andere gereformeerde kerk al lang gebeurde, maar daar! We zitten er middenin. De verwildering is compleet, afgezien van wilders, maar het is gewoon zo. En het oprukken van het antichristelijke denken, waar de vader en de zoon gelogen worden. Alles wat met moslim te maken heeft, logen de vader en de zoon. Sorry dat ik het fel zeg, maar het is zo. Daar mag je niks tegen zeggen. Je mag zelfs geen klein tekeningetje maken. Je mag niks, maar helemaal niets zeggen. Natuurlijk mag je geen film maken daarover. Maar ik was blij met de uitspraak van SGP-man in de Tweede Kamer, die zei, we stemmen voor. Want daar in die kontrijen mogen ze alles zeggen over christenen. Ze mogen ze honden noemen. Ze mogen ze, ik weet niet waar, naartoe wensen. Ze mogen alles vertellen. We leven in de eindtijd, broeder en zuster. Het wordt tijd dat u wakker wordt. Het wordt tijd dat u uit uw slaap ontwaakt. Het wordt tijd dat u beseft dat de dag aanbreekt. Dat staat hier. We zijn niet zomaar met deze brief aan de Romeinen begonnen. Ook niet om elk detail uit te leggen, maar om te vertellen dat dit een eindtijdboodschap is. En dat het te maken heeft met de Maranatha-verkondiging. De Heer Jezus komt. Hij komt. Hier staat, je weet toch dat de uren er is om uit de slaap te ontwaken, want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Welke dag? Welke dag wordt hier bedoeld? Is dat het herstel van Israël? Dat komt ook. Maar eerst moet de volheid der heidenen ingaan. Die dag is nabij. Het zal niet lang meer duren voor wij met z'n allen de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht en door hem in het huis van de Vader worden gebracht. Dat moment, die dag is nabij. Ja. En dan ga je misschien denken, ik zal er wel aan denken. En u neemt zich voor om de komende dagen veel te denken aan de komst van de Heer Jezus. Ik ga u zeggen dat u zich vergist, maar als u daar niet in gaat staan en daar niet uw leven van maakt, uw God welgevallig offer van maakt, want daar gaat het hier om, onze redelijke eredienst van maakt, dan verwatert het. Dat is iedere keer weer zo geweest. Ik ben jaren geweest in kringen waar de gedachte aan de komst van de Heer Jezus vrijwel elke zondag onderwerp van prediking was. Conferenties altijd onderwerp nummer 1 was. Bijzondere samenkomsten, altijd ging het over de komst van de Heer Jezus. En in diezelfde kringen wordt niet of nauwelijks meer gepraat over. Hoe komt dat dan? Zijn in slaap gevallen. Natuurlijk zal de duivel proberen om te zeggen, ja, dat zijn die rare verhalen en die is een bepaald iemand nagevolgd en dat komt vandaar en ze hebben overal verklaringen voor. Nou, dat is de hele wereld vandaag. Iedereen heeft commentaar op iedereen, waarschijnlijk om zelf te scoren. Maar hier staat, de dag is nabij. Gelooft u dat de dag nabij is dat u naar de Heer Jezus gaat? En als dat zo is, zou u dan niet vandaag hem welgevallig willen leven? Zou u dan niet vandaag uw leven als een welgevallig offer aan hem willen geven, Heer Jezus? We wachten op u, we kijken uit naar u. Of we nu schoenen moeten poetsen, of misschien de straat moeten vegen, we kijken uit naar u, Heer Jezus. Zalig die slaaf die zijn Heer, als hij komt, wakend zal vinden. In de derde en in de vierde nachtwaak. Dat betekent, eerste nachtwaak, dat is van 's avonds 6 tot 9, dat gaat nog wel, blijf je lekker wakker. Televisie aan, krantje erbij, red je wel. 9 tot 12 wordt al veel moeilijker, dat is de tweede nachtwaak. Dan wordt het al een beetje suffig en duffig. Van 12 tot 3, ja, dan maken we een klein knikkerbolletje. En van 3 tot 6, dan was de nacht voorbij. Ja, dan zijn we nergens. Ik ben in militair dienst geweest, ik moest waken, weet je wel. Nou, dat was een hele moeilijke periode, hoor, van 3 tot 6, dat kan ik u zeggen. Je stond in het wachthokje, ja, en dan maar hopen dat die officier van piket niet langskwam of zo, maar je stond er te knikkerbollen of even te leunen. Maar gelovigen zijn precies zo, weet u dat? Bent u nog wakker? Ik vraag niet of u wakker wilt blijven in de zin dat u niet mag gaan slapen, maar uw hart, uw denken, is alles in ons gericht op het ontmoeten van de Heer Jezus? Zijn we Maranatha-christenen? We willen zo'n Maranatha-gemeenschap zijn hier, maar dat moeten we ook elkaar voorhouden. Dat moeten we elkaar ook aanzeggen. De Heer Jezus verwachten. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen. Laten we dan niet doen wat de wereld doet. Nou, de wereld denkt alleen maar aan zichzelf. Graait. Is ontevreden. Is alleen maar aan het mopperen. Niets deugt er. Overal kritiek op. Altijd gepraat. Nooit iets liefelijks. En zelfs in de muziek zijn bijna altijd dissonanten. Ik ben een beetje gekleurd, dat voelt u. Maar toch, ik hoop dat u het begrijpt. Alles is negatief. En u en ik mogen positief zijn. We mogen zeggen, Heer Jezus, dank u dat u voor ons op aarde kwam. Dank u dat u voor ons het werk aan het kruis volbracht. Dank u dat u ons een plaats bij de Vader hebt bereid. Dank u dat u ons gaat halen. De nacht is ver geworden, de dag is nabij. Dan willen we de werken van de duisternis niet doen. We willen de wapenen van het licht hanteren. Dat betekent dat we nu, nog in deze wereld, de kenmerkende dingen van het licht, en hij is het licht, laten zien. Nou, dat zijn die dingen die in de Romeinen 12, die 28 dingen, opgezond worden, weet je. De wapenen van het licht, de kenmerkende dingen van het licht, die laten we dus zien. En laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen, niet in brasserijen. U weet wat daarmee bedoeld is. Natuurlijk hebben we daar lijstjes bij gemaakt, en dat is jammer. Want brasserijen, dat was, één glas bier kon nog, twee, dat was een beetje grens, drie was een beetje te veel. Zo hebben we lijstjes, overal lijstjes van gemaakt, jammer. Maar dat is niet een lijstje, het is uw hart. Het is duidelijk uw hart richting de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u eren en ik wil u groot maken. Ik wil u dienen, Heer Jezus. Ik wil u aandoen. Ik wil laten zien wie u bent. En ik laat door mijn gedrag, door mijn houding, naar de familie toe, naar de buren toe, naar de collega's toe, naar de schoollui toe. Ik laat naar iedereen om me heen zien wie de Heer Jezus is. Dat staat hier. Doet de Heer Jezus Christus aan. Daarom is het zo'n prachtig stukje. Uw roeping is helder. Uw bestemming is ook helder. De bestemming voor Israël is ook helder. En nu komt het erop aan dat wij in afwachting van dat moment hier op aarde gaan leven zoals de Heer Jezus heeft geleefd. Nou, dat is niet makkelijk. Ik vind het heel erg zwaar. Hij had geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Vossen hadden een hol en vogels hadden een nest, maar de Zoon des Mensen had niets. Een kruis. Heeft hij gemopperd? Heeft hij gemopperd bij Pilatus? Heeft hij gemopperd bij Caiaphas en Annas? Ik was waarschijnlijk uit mijn vel gesprongen. Ik zeg, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Ik heb het nooit helemaal voor elkaar gekregen. Maar bij wijze van, hè, je bent zo vergramd dat je, ik weet niet wat wilt gaan doen. Kun je je voorstellen dat de Heer Jezus in de Hof Gethsemane het oor van die slaaf hield? Iemand die hem wilde arresteren. Ziet u het? En als hij iets zegt tegen de hoge priester, wat heb ik verkeerd gezegd? En ook Paulus later. Maar dan bedoel ze, ik wist niet dat het de hoge priester was. Anders had ik het niet gezegd. Een stukje eerbied voor het gezag. Eerbied ook voor wat God gegeven heeft. Wandelen. Niet in brasserijen en in drinkgelagen en wellust en losbandigheid. Niet in twist en in nijd. U kunt zeggen, nou, ik ben niet zo'n alcoholist, dat heb ik niet. Die drinkgelagen, daar kom ik niet. Wellust en losbandigheid, nou ja, ik weet niet precies wat dat is. Maar twist en nijd, ja, dan heb je nou wel iets waar u zich aan kunt meten. Want twist en nijd is er wel te degen, ook onder gelovigen. Ik wil zo graag duidelijk maken dat u en mijn gedrag vandaag een offer is voor de Heer Jezus. Maar wacht u nog op hem? Poetst u uw tanden omdat hij komt? Als ik ergens naartoe ga, dan ga ik mijn tanden poetsen. Als ik naar een lezing ga, ga ik mijn tanden poetsen. Doet u het ook? U zegt, nou, ik heb een kommetje met water, dat dompel ik even mijn kunststof eethoek in en dan is het ook weer opgelost. Maar dat is hetzelfde, dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Poetst u uw schoenen? Bent u klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Ik wil het heel eenvoudig vragen. Wacht u nog op de Heer Jezus? En ik hoop zo dat deze dienst een bijzondere uitwerking krijgt en dat u wacht op de Heer Jezus. Ik kan u eindeloos doorzagen over liefde, over broederliefde en over eenvoud en over niet hoogmoedig worden en over dit en over dat. Allemaal die onder, die snapt u zelf ook. U snapt het echt wel. Als u het leest, snapt u het. Dat hoef ik niet uit te leggen. Maar waar het hier om gaat is, dat er een gezelschap op aarde wacht op de Heer Jezus. De dag is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. En dat zegt u morgen vroeg weer. Niet, ja, alweer een nieuwe dag. Nee, een dag dichterbij, Heer Jezus. Dichter bij uw komen en ons gaan naar hem. U bent een Maranatha-gelovige. U bent zo dankbaar dat uw schuld weg is, dat uw zonde vergeven is, dat u voor hem gaat leven. U hoeft mij niet te zeggen dat u het gaat doen. En ik beloof ook niet dat ik het volmaakt doe. Ik wil wel proberen om de Heer Jezus te verwachten. Van de afgoden tot God bekeerd, om zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. 1 Thessalonicenzen 1. Een geweldig stukje motivatie. De Heer Jezus verwachten. Maranatha. Zullen we vasthouden? Zullen we hem verwachten? Heer Jezus, kom. De geest en de bruid zeggen, kom! Heer Jezus, kom. Amen. Dank u wel, Vader, dat we zo voor elkaar mogen bidden en elkaar zo aan u mogen opdragen. Ook mogen vragen of dit stukje uit de brief aan de Romeinen, aan de toenmalige Europese wereld, ook ons zal gaan aanspreken. En we voelen dat het tijd is om uit de slaap te ontwaken. We voelen aankomen dat het vlakbij is. Dat het staat te gebeuren. En daarom is het dubbel nodig om elkaar aan te sporen. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u zo door uw Heilige Geest wilt gaan werken. In deze brief van de Romeinen gaat het over de Heilige Geest, zo nadrukkelijk. Als de Geest van Christus er niet is, dan ben je niet een gelovige. We willen u danken dat u door uw Heilige Geest wilt gaan werken. Vervuld van de Geest is een van die 28 punten. Vervuld, vurig van Geest. We willen u hartelijk danken dat u door uw Heilige Geest wilt gaan werken en in ons iets wilt bewerken van naar hem uitzien, hem uit de hemelen te verwachten. Ik wil u zo bidden voor iedereen die hier is. Ook voor die die er niet zijn. We hebben gebeden voor broeder Knot en voor anderen die ziek zijn. Ik wil nog een naam noemen. Ik heb gehoord dat zuster Hella in Nijmegen, die hier altijd is, heel erg veel pijn heeft op dit moment. En ik wil ook bidden dat ze genezen mag. Ik weet misschien wat het is. Ik wil het niet eigenwijs doen. Maar Vader, we danken u dat u met uw genade en met uw geweldige zegen ook over haar komen wilt. En zo zijn er meer. Als we één naam noemen, dan ja, zouden we iedereen misschien wel moeten noemen. Maar ik weet niet meer namen. Maar we willen zo voor elkaar bidden. Om uw zegen, om uw bewaring. Om uw bijzondere zorg voor de komende tijd. Een speciaal gezelschap gaat nu naar Ethiopië deze week. We willen daar straks aan denken. Vader, wij prijzen u en eren u. En we willen zo voor elkaar bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen.